Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren tussen 8 en 9 uur. Op de kabel 103.3, in de ether 106.8.
Ja, salamat malam. Goedenavond, lieve luisteraars. Vanavond tot 9 uur is het bij Radio Oras tijd voor Markiza, het programma over passie en drijfveren. En deze zondagavond zit bij ons aan tafel niemand minder dan acteur, regisseur en schrijver Martijn Apitulai. Velen zullen Martijn nog kennen als Guus Tolhuis in de serie Medisch Centrum West uit de jaren 90. Martijn is ook betrokken geweest bij een groot aantal producties van theatergroep Delta. In 2009 speelde hij de rol van Dr. Tan in de speelfilm De Punt. En sinds 1998 is Martijn voornamelijk werkzaam als verhalenverteller met zelfgeschreven verhalen. Hij leent zijn stem uit aan commercials voor radio en televisie. En onlangs stond hij naast Benja Bruining, Marie-Louise Steins en Denise Asnam in het De La Mar Theater met het toneelstuk De Tolk van Java naar de prachtige autobiografische bestseller van Libris literatuurprijswinnaar Alfred Burney. Martijn speelt de rol van vader Arto. Martijn, van harte welkom bij Markiza. Ja,
dankjewel bij deze.
Ja, hey, voordat wij van start gaan, dan wil ik als eerste een nummer van jouw lijstje horen. Want je hebt een heel divers lijstje met muzieknummers.
Ja, het is heel divers, want ik beschouw mezelf als wereldmuziekkenner. En wereldmuziek is eigenlijk een belachelijke term. Maar het betekent dat ik eigenlijk van muzieken hou die uit alle windstreken komen. Van Indonesië tot Zuid-Afrika, van Zuid-Afrika tot Amerika, Noord-Amerika, Zuid-Amerika enzovoort. Ja. Dus nou, dan moet je 6 kiezen en dat is best wel moeilijk. Maar ik wou beginnen met iets uit mijn jeugd. Want ik ben, ondanks het feit dat mijn vader een rasmolukker was, heel klassiek opgevoed, want mijn vader was ook niet zomaar een Molukker. En helemaal niet hier gekomen in de 50 jaren zoals het gros van de Molukkers. Maar die zat hier al in 36, 37. En mijn grootvader, die ik helaas nooit gekend heb, die is overleden in de oorlog. Maar dat was ook al een arts.
Nou, we gaan daar straks dus meer over horen.
Elite familie, die Apitulijs. En daar horen we Schubert. En het kleine jongetje wat ik toen was, kroop onder de vleugel en hoorde dit soort muziek. Ja, dat was mijn jeugd met Schubert boven mijn hoofd. Mm-hmm. En, maar wat moet ik zeggen? Ik heb heel lang ook viool gespeeld. Ook klassiek. Ook al die klassieke dingen. Mozart, Bartok, weet ik veel wat. En ik was van mijn vioolleraar moest ik zelfs naar het conservatorium, omdat ik zo goed was. Evenals mijn zusje trouwens, Esther Apitulai.
Mm-hmm, ja. Die hebben wel we ook trouwens in de studio gehad.
Precies, maar die heeft dus wel conservatorium gedaan. Maar ik dacht, dat is helemaal niks voor mij. Want ik vond hele andere muziek leuk. Nou, daar komen we straks wel aan toe. Maar we gaan het nu maar eventjes hebben over die tolk van Java, denk ik. Voor zover deze stap kunnen maken. Nou, ik weet het niet. Mag Schubert weg? Dank u wel.
Schubert mag inderdaad weg. Ja, want inderdaad, de tolk van Java. Ik noemde het net al bij de introductie. Hè, dat jij de rol speelt van vader Arto. Is best wel een pittige rol.
Ja. En het is vooral pittig omdat zeg maar alle negatieve dingen die er in jou zitten om het goed te spelen, die moeten aan bod komen. Dus je moet graven en de minder leuke en vrolijke dingen van jezelf laten zien. En namelijk heel veel moorden op je geweten. En daar doen alsof dat heel normaal is. Maar ja, goed, als je uit een oorlog komt en het gros van de mensen die een oorlog heeft meegemaakt, of het nou in Joegoslavië is of in Indonesië of in Vietnam, you name it, oorlog,
voordat je verder gaat,
er traumatisch uit.
Ja, voordat je verder gaat, kan je misschien een korte introductie geven over de tolk van Java voor luisteraars die niet weten wat het stuk is?
Dan weten we waar we het over hebben. Die tolk van Java was dus een getraumatiseerde oorlogsveteraan, om het maar zo te zeggen. En vooral gevochten in Indonesië onder de Japanners en onder de, of onder, ja, ik zeg nu wel onder, maar hij vond dat met de politionele acties. En dan hebben we het over de 40e jaren en het begin van de 50e jaren. En dan houdt het op, want hij vluchtte toen naar Den Haag. En daar heeft hij zijn memoires opgetekend. En dan komen we bij het boek. Want Alfred Burney was dus de zoon van deze tolk. En die is dus eigenlijk een schrijvende zoektocht begonnen van waarom ben ik die ik ben. Namelijk ook een nogal gefrustreerde jonge man die dus nog een gefrustreerde vader had, want die heeft dus die oorlog meegemaakt, oorlogen moet ik zeggen, in Indonesië, toen nog ons Indië. Want dat was precies waar die politionele acties voor waren. En daar hoef ik geloof ik niet verder op in te gaan. Dat is gewoon een stukje geschiedenis. Nederland wilde gewoon Indonesië houden, toen dus nog Nederlands-Indië. En pas toen Sukarno echt aan het bewind kwam, toen was het dus echt Indonesië.
Ja, ja.
Maar dat is weer een heel ander verhaal. En deze man heeft dus voor de Oranjes gevochten. En het boek, wat dus de basis van het stuk was of is, dat is dus die zoektocht van die zoon als schrijvende. Van waarom ben ik zo'n raar jongen geworden? Want hij had nog minstens 4, 5 zusjes en broertjes en zelfs nog een tweelingbroer. En die kent hij amper. Want het gezin was gewoon een zootje. Om het maar op zijn Hollands te zeggen. Van echt links, rechts kwamen nooit bij elkaar. Het stelde niks voor. Mijn moeder kon het ook niet bij elkaar houden. Dat was een Hollandse.
Ja, ja.
En ook niet al te slim, om het maar even kort door de bocht te zeggen. Dus die was waarschijnlijk alleen maar lekker. Vond die tolk van Java, punt. En,
zij vond hem ook wel lekker, zo'n Indisch man.
Precies,
toch?
Dat was het begin.
Ja, precies.
En zo beginnen menige relatie.
Ja, ja.
En dan krijg je dus wat we net aan het einde van het nieuws horen. Dan gaan ze uit elkaar en dan krijg je dus het gesodemieter. Maar goed, daar gaat het stuk niet over. Het gaat erom dat er zoveel kinderen uitkwamen. En dat die kinderen dus eenmaal stuk voor stuk gemangeld waren door die vader en die moeder. En vooral dus die vader. En ik denk dat er dus ook heel veel Molukse kinderen van de tweede generatie, derde generatie, minder, maar nog steeds, die hebben te maken met vaders die waren niet leuk. Die waren streng, die waren hard. Ik ken verhalen uit de kampen waar ik zelf nooit in heb gezeten, gelukkig. Maar ik ken de verhalen wel dat dat niet leuk was. Vaders die hun zoon achterna zaten en die zonen 4, 5 jaar, die werden bloot door het kamp gejaagd met achter zich papa met een zweep. Nou, dat soort verhalen. En daar begint het mee, zal ik maar zeggen. Dat was verre van leuk. En
hoe was dat dan voor jou toen jij dit soort verhalen van vrienden,
dit soort verhalen hoorde ik pas veel later. Toen was ik al in mijn puberteit en misschien nog wel veel later. Ik weet het niet meer hoe dat precies zit. Maar ik heb er wel kennis van genomen en daar mijn conclusies uit getrokken.
Ja.
En die conclusie is voor mij, maar dan praat ik als Martijn, dat elke oorlog is even abject, om het maar even heel chic te zeggen. Moet je eigenlijk afwijzen, want het verschil tussen oorlog en vrede is belachelijk groot. Ik bedoel, in oorlog mag alles.
Ja.
En in vrede, dan hoef je maar een vinger uit te steken en dan kan je al een nachtje in de cel doorbrengen. Tenminste, hier in Nederland, weet ik. Als je een grote mond tegen een agent opzet, ga je mee naar het bureau voor een nachtje uit rusten, zal ik maar zeggen. Dus oorlogsmensen die echt een oorlog hebben meegemaakt, die willen daar niet over praten. Die kunnen daar niet over praten. Die zijn gewoon mond dood. Kunnen niet praten, psychiaters helpen niet, ze willen het ook niet. En het ergste wat ik me kan voorstellen zijn families waar als er iets van welke oorlog dan ook aan bod komt bij gezellig eten, denken we dan, stilte.
Ja.
Want dit is waar papa niet over wil praten. Dus gaan we het gezellig hebben over hele andere dingen, zoals over lekker Indisch eten. Dat is dan helemaal de andere kant. Daar kunnen we over mee praten natuurlijk. Maar dat is... Ik denk dat een stilte in een familie veel erger is als er wel over praten. Je moet erover praten. Maar heel veel mensen die kunnen dat niet. En al die jongens, die dus Nederlandse jongens ook, die zijn uitgestuurd. Indische jongens, zoals die tolk van Java, die dachten ik vecht voor de goede zaak. Die moesten verschrikkelijke dingen doen. Nou ja, we noemen alleen maar de naam Westerling. En hij is een van de velen, volgens mij. En er zijn, even hele domme cijfertjes, er zijn iets van 6000 Hollandse jongens omgekomen. Hollandse jongens die dus in de watersnoodramp van 1953, er waren er 1500 of 2000 mensen. En meer dan 100.000 Indische jongens of Indonesische jongens. Nou ja, dat laat zijn sporen na in al die families en al die kinderen. Nou ja,
dat hoor je vaak, hè, dat kinderen inderdaad eigenlijk de trauma van hun ouders overnemen.
Precies, en dat was dus de zoektocht van Alfred Burney naar waarom is mijn vader zo? Want zijn motto was to kill or to be killed. Oftewel, je moet net ietsje sneller zijn met dat vingertje 3 millimeter naar achteren halen om de geweerschotten doet dat die ander aan de andere kant dood is. Ja. Als jij, want als hij sneller is als jij, dan ben jij er geweest. Einde verhaal. En dat is een beetje de moraal van de oorlog. En dat is, nou ja, je moet er ook niet aan denken dat criminele jongens hier in een oorlog terechtkomen. Dan kunnen ze hele rare dingen doen.
Ja.
En
ja,
ik weet niet hoe ver de tolk crimineel genoemd te worden. Hij was gewoon gemangeld door die oorlog. Dus slachtoffer wordt dader en dader wordt weer slachtoffer, enzovoort, enzovoort.
En hoe heb jij je voorbereid op deze toch wel zware rol van vader Arto?
Ja, ik kom dus uit een heel goed nest. Dat hoorden we al uit Schubert.
Totaal het tegenovergestelde eigenlijk.
Artsengezin, het tegenovergestelde. Ja. Maar ik ben wel iemand die veel heeft gelezen. Ook veel heeft gesproken met niet alleen Molukse jongeren, maar ook Indische. En die kwam ik gewoon tegen, want je krijgt meteen iets van onder ons. Dus er wordt er veel gesproken. Maar dus ook deze dingen waar men liever niet over praat, of waar papa het liefst niet over praat, die kwamen dan ook aan bod. Enigszins. Maar hetzelfde verhaal ken ik dus ook van Joodse jongens die een vader hadden, die het kamp hebben overleefd. Trauma's, omdat die overlevende is van een kamp.
Ja.
Stilte. En die hebben dus ook hun trauma's op hun manier. Maar dat zijn allemaal oorlogstrauma's, wat mij betreft. En het vergelijk van dat de Duitse oorlog of de Japanse oorlog of de Indonesische of de Indische oorlog erger is als oorlog is oorlog, wat mij betreft.
Ja, precies, maakt niet uit.
Dus dat ligt niet aan cultuur of wat dan ook. Wij volgen enge leiders. Ja. Gaan we nu een muziekje doen?
Zeker. Wat
een
wordt,
vrolijk muziekje.
Ja, je hebt een vrolijk muziekje nu op je lijst.
Want ik ben dus een oude soulkikker. Ik ben groot geworden in de 60e jaren als een hippie. Ik had heel lang haar. En sommigen onder ons nog steeds. Maar toen had ik heel lang haar tot op mijn schouders. En was dus een echte Molukker. Maar zoals een echte Molukker betaamt, ik hield van rock'n'roll. Maar nog eigenlijk veel meer, en dat was ook mijn ding, en nog steeds, van soul. Dus mijn grote voorbeelden zijn Aretha Franklin, Al Green, Otis Redding, Wilson Pickett, you name them. En ik wil graag iets laten horen van Al Green. Want dit is een fantastisch arrangement wat ik nergens in de soulmuziek heb gehoord. En hij is dus ook een licht gemankeerde dominee. Dus of het nou ging over de liefde, over seks, over love, of over God, of over Jezus. Allemaal één pot nat bij Al Green. Hij zong zijn hart eruit. Daar komt hij.
Is this love between you
Martijn.
Ja.
Ik ben hier de baas, hè?
Oh, neem me niet kwalijk.
Je bent naast acteur, regisseur en schrijver ook verhalenverteller.
Ja.
En nou las ik ergens dat jouw verhalen zijn als jazz, improviserend, met de thema's en teksten als dikke rode draad.
Mm-hmm.
Altijd anders, afhankelijk van het publiek, je eigen humeur en de stand van de sterren. Vertel eens.
Zoiets, ja.
Is dat zo?
Je hebt heel goed je huiswerk gedaan.
Maar vertel.
Ja, nee, ik heb bijvoorbeeld een verhaal dat heet... het staat trouwens heel hard in mijn oren, by the way. Super Sammy heet dat verhaal. En dat is over een jongetje dat eerst gewoon Sammy is... maar daarna Super Sammy wordt. Omdat hij dus een heel compleet vliegtuig, een jumbo jet, redt. DT. En daarna wordt hij dus Super Sammy genoemd. Maar voordat hij zover is, moet hij dus allerlei heldendaden verrichten. Maar dit verhaal, dat gaat dus heel goed bij kleuters, zeg maar 4+. Maar dat kan je dus ook voor 8-jarigen doen. Maar er is dus tussen 4 en 8 jaar een heel groot verschil. En 8-jarigen die vragen iets anders, die moeten het harder doen. Dus dan, dan schijn ik wel het talent te hebben om... als ik tegen 4-jarigen praat, dat er dan ook iets terugkomt... en dat het dan op het niveau van de 4-jarigen is. In die 8-jarigen gaat dan anders. Dus dat is dus eigenlijk alleen maar het soort publiek, de stand van de sterren... en weet ik veel wat allemaal, dat speelt allemaal... een rol. En daarom noem ik dat ook een soort jazz. Want het gaat redelijk geïmproviseerd. Maar je moet je natuurlijk wel aan de thema's houden. En dat jongetje niet zo voor niks Super Sammy wordt. En daar gaat het heen met een grote steile lijn naar boven. Enzovoort, enzovoort. Dus eerst komt hij gewoon een heel klein wolkje tegen. Een babywolkje. Dat babywolkje zegt dan van... Nou, als ik groot ben, dan word ik een hele grote donderwolk. Nou, zoiets. Zo praat hij dan. Maar later komt hij dus heel ver in de sterren, de maan en de zon voorbij. Komt hij een soort draak tegen. En die draak die praat heel anders. Van wat kom jij hier doen, jongetje? Je bent niet goed wijs. Wegwezen hier. Nou ja, zo praat hij dan, die draak. Nou ja, en bij 8-jarigen moet je dat weer niet te kinderachtig maken en overdrijven. Nou ja, goed, dat heeft dus allemaal zijn grenzen. En die moet je dan opzoeken en nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus
ja, en je humeur?
Zo'n verhaal vertellen.
Hoe zit het dan met je humeur?
Ja, mijn humeur, dat is natuurlijk... als ik een heel slecht humeur heb, dan denk ik van... sodemiet erop, die stomme kleuters. In de hoek, allemaal, een stuk... Nee.
Alles zielig.
Heel zielig. Nee, dat speelt ongetwijfeld ook een rol. Maar dat is allemaal onbewust, zeggen we dan maar.
Mm-hmm. Oké, okay. Maar het drukt geen stempel op je performance.
Ik heb niet... Nee, want...
Je blijft professioneel.
Le voilà, dat is het woord. Professioneel. Want je moet ook als acteur, dus ook als verhalenverteller... focussen en heel erg geconcentreerd blijven op wat doe je hier en wat, waarom en hoe. Zeker als je maar 2 of 3 voorstellingen op een dag doet. En zoals die tolk van Java, moet je alleen maar die rol doen, punt. Dus dan moet je heel goed fixeren, concentreren enzovoort.
Ja.
Dus dan, dat is ondergeschikt aan je humeur.
Hey, want je hebt
Je humeur is ondergeschikt aan die dingen.
Ja, precies.
Ik moet het goed zeggen.
Ja. Maar ik wist wat je bedoelde.
Ja.
Waarschijnlijk zei ik daarom ja. Je hebt ook je eigen theatergroep, hè? Jempel.
Ja, dat is niet mijn eigen. Dat was van Dominique Roscott. Die is ook wel leuk om die te noemen. Daar heb ik ook heel veel mee gespeeld. Maar...
Jempel.
Jempol, precies. En dat is echt Indisch, Indonesisch, veel meer.
Ja.
Maar wat zal ik ervan zeggen? Net als theatergroep Delta met Anis de Jong en Nelle Katompessi en zo, veel van die mensen. Ik vond het heel goed. Het verschil is dat nu met de tolk van Java speel ik voor zalen. En dan zie ik opeens een heel groot grijs publiek. Mensen tussen de 55 en 75 of misschien wel nog hoger. Terwijl Delta en ook toneelgroep De Nieuwe Amsterdam met Rufus Collins... die speelden voor Surinamers voornamelijk. En daar ben ik dus veel bij geweest. En die speelde veel voor eigen parochie. Klinkt een beetje kort door de bocht. Maar het was wel zo. Iedereen kwam daar.
Dus jong,
niet jong en oud, alle leeftijden. Mensen die lassen waren, maar ook doktoren enzovoort. Ook alle lagen van de bevolking. Zwart en bruin en wit. Ik bedoel, kleuren maken dan ook niet veel uit. Maar met Delta was natuurlijk voornamelijk voor de Molukse gemeenschap. Nieuw-Amsterdam was voornamelijk voor Surinamers. En een beetje wat dat eromheen zit. Net zo goed natuurlijk met Molukkers. En dat was veel preken voor eigen parochie. Maar ik vond het goeie, in de tegenstelling dus van de tolk, dat het dus niet een theater is met een hoofdletter waar opeens kunst wordt gemaakt. Maar gewoon een beetje voor je eigen dingen laten zien. En dat was een hele belangrijk ding, vind ik, nog steeds. En deze voorstelling, ik weet niet, ja, nu neem ik het weer over. Hè?
Nee,
nu gaan we
vertel.
Het weer over de tolk hebben.
Ja, vertel.
Dat breekt weer heel veel mensen met een Indisch verleden, whatever het is. Of ze nou Moluks of Indisch of van waar ze dan ook vandaan kwamen. Of ze bruin of wit waren, in een jappenkamp hadden gezeten of meegedaan hadden met politionele acties aan de ene kant of de andere kant. Nou, wat in Nederland zit, dat vocht dus voor Oranje, om het zo maar te zeggen, ons koningshuis. En die hebben dus allemaal hun trauma's. En dus waar ik het net over had, en daar moet je het maar liever niet over hebben. En dan blijkt dus dat die voorstelling die kwaliteit had, wat ik wel een kwaliteit vind van een theatervoorstelling, zouden er veel meer moeten hebben, eerlijk gezegd. Dat het een dekseltje kan oplichten, waardoor mensen op een bepaalde manier, moet ik even een moeilijk woord gebruiken, dat het therapeutisch werkt. Dus oftewel, je kijkt naar die voorstelling en opeens komt er boef, allerlei persoonlijke shit komt er boven. Shit die je liever niet aanbouwt, maar waar je door dat stuk, dat snijdt dat aan. En dat maakt het meteen herkenbaar.
Hebben jullie ook dit soort reacties gekregen vanuit het publiek?
Ja, want na de voorstelling waren wij, dus de vier acteurs, eigenlijk meteen naar de foyer, waar dan gekletst en nagepraat en gedronken wordt enzovoort. En bijna iedereen heeft het over dit en dat en dat en dat. Mm. En dat er dus heel veel mensen waren die de halve voorstelling hebben zitten janken, omdat ze zelf dit herkenden. Ik had ook zo'n vader, of ik had zo'n oom, of weet ik veel wat, dat soort dingen. Het zijn wel complimenten voor mij dat het misschien herkenbaar is. Maar ik vind het eigenlijk nog veel enger, om het maar zo te zeggen, dat er dus duizenden van dit soort mensen rondlopen. En ik weet dus ook in de Molukse gemeenschap, al die oude knillers, dat waren geen leuke jongens. Heel veel niet. Ja, er zijn natuurlijk ook hele lieve mannen tussen, daar niet uitgesloten. Maar op het moment dat je tientallen doden op je geweten hebt, dan gaat er iets dicht in je kop.
Ja, precies. Dus, en dat heeft dan ook wel, drukt ook wel zijn stempel op binnen zo'n gezin.
Dat is dus precies waar het dus ook het boek over gaat en waar dus dat stuk over gaat. Het is dus eigenlijk veel minder. In de tweede plaats komt dus eigenlijk die geschiedenis, die dus door de Nederlandse overheid, politiek, vind ik, veel te lang onder de tafel of onder het kleed is geveegd. En nu komt er opeens dingen boven. En de mensen die bijna dood zijn, die gaan er dus nu over praten, omdat zo'n stuk er is.
Ja.
En dat vind ik dan wel heel essentieel. Het boek en het stuk. En het stuk heeft nog veel meer impact wat dat betreft, denk ik.
Ja, en maar als je dan over dit soort thema's hebt, de materie van Delta, dat raakt ook dit soort...
Ja, dat waren ook stukjes geschiedenis, maar dan alleen maar voor... ik wil ze niet tekort doen, maar het was wel heel veel eigen parochie.
Mm-hmm.
En dit is bijna de andere kant. En dan zit je dus met een zaal met theatergangers die een abonnement hebben op het theater en denken van, dit was een mooi stuk. Ik wil het verder niet afdoen, maar de waarheid ligt er ergens tussenin, denk ik, zoals heel vaak. Dus...
We gaan naar het volgende nummer. Ja, precies. Wat staat er op je playlist?
Dan zitten we in Molukse kringen. Namelijk een Rudy Wairata.
Mm-hmm.
Een steel guitar speler uit de 50er, 60er jaren. Want hij is alweer overleden ergens in... volgens mij begin 80 jaar. Is helemaal niet eens zo oud geworden.
Heel erg maar ten bedoelen dus.
Ja, en hij had een band die heette toen kon dat nog, de Menna Moria Minstrels. Nou, Menna Moria, dat roepen we nu dus bij de punt als er een treinkaping is. Mm-hmm. Maar misschien is het nu weer wat gewoner, want het betekent alleen maar recht door zee of hou je roer recht. En nou, hij speelt een heel nummer in. Als je van Hawaii muziek houdt, nou, dan is Rudy Wairata wel een hele grote, vind ik. Want hij speelde feilloos de gitaar, de steelgitaar uit Hawaii.
Dat was Rudy Wairata en je luistert nog steeds naar Radio Oras, de Molukse omroep in Amsterdam en omstreken. Radio Oras is elke zondag tussen 8 en 9 s'avonds te beluisteren op 103.3 FM kabel en 106.8 FM ether. En ook natuurlijk via internet op www.salto.nl. En deze zondagavond met het programma Marquisa, het programma over passie en drijfveren. En bij ons aan tafel zit nog steeds acteur, schrijver, regisseur Martijn Aputolai.
En muzikant.
En muzikant, ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar ik heb... ik wilde je eigenlijk eventjes met jou terug naar de jaren 80. Nou, eigenlijk eind jaren 80. Eind jaren 80, begin jaren 90. Toen speelde je namelijk een van de eerste homorollen op de Nederlandse televisie.
Oh ja.
Dat was Guusje Tolhuis.
Guusje. Nee, je maakt er Guusje van. Maar ik was altijd Guus, hoor.
Oh, Guus.
Kijk uit. Nee, het klopt. Het was een van de eerste homorollen. Daar heb ik ook nog eens een interview over gehad. Over het homo zijn op, als acteur. Terwijl ik dus echt diehard hetero ben. Neemt niet weg dat er dus heel veel types op mij vallen. Van het mannelijk geslacht. Maar dat is weer een heel ander verhaal.
Hoe was het om die rol te spelen dan?
Dat was gewoon heel leuk. De regisseur en de dramaturg en weet ik veel wie er omheen liepen, die drukte me echt op het hart dat ik mezelf moest zijn. Dus gewoon alleen maar een wat soft type. Dus die kanten van mij, de softe kanten, die kwamen misschien wat meer aan het aanbod. Als ik was bijvoorbeeld geen relnicht met slappe handjes. Even. Nou, dat dacht ik niet, hoor. Nee. Zo praten. Nee, hoor. Nee. En dat infuus is niet voor u bedoeld. Dat is voor uw buurman. Nou, zo. Zo praat hij dus niet.
Nee.
En hij praat dus gewoon van... Nee, hoor, dat gaan we niet doen. Dat is niet voor u. Punt. Zo, even nee. Heel simpel. Ja. Dus ik moest gewoon mezelf zijn en ook als mezelf spelen.
Ja, maar dan toevallig was je karakter wel homo. Ja.
Ik moet er ook bij zeggen, want dat vind ik wel een heel interessant verhaal hierbij. Dat de schrijver van het geheel, die had moeite om verhalen te verzinnen over homo's. Namelijk mannen die op mannen vielen. Dus hij fantaseerde in zijn hoofd dat ik op een dame viel. En toen werd van die dame weer een man gemaakt. En toen had hij dat script. Het duurde dus ook anderhalf...
Dat is apart.
Heel apart. Maar anderhalf jaar later viel ik dus ook... Want dat lag dus echt aan die schrijver. Op een dame. Want ik bleek dus niet alleen maar homo te zijn. Ik bleek nog eens bi van twee kanten te bespelen, zeggen we dan.
Van twee walletjes eten.
Mag je ook zeggen. Exact. Uh-huh. Dus nou ja, het klinkt als van... Hij kan niet kiezen, maar het zij zo. Ik bedoel,
maar dat kan.
Precies, het kan. En dat kwam dus in die serie voor. En het was dus een van de eerste series... waar dus ook een homo, oftewel een bi... Maar ja, dat, als dat bi in beeld kwam, dan viel hij gewoon op een dame, punt. Mm-hmm. Wat ook heel gezellig was. Wat ik heel goed kon spelen trouwens, maar het is weer...
Hey, maar eigenlijk hebben we je sindsdien niet meer zoveel op televisie gezien.
Nee, alleen maar in series, hier en daar, gastrolletjes, twee of drie afleveringen. Ja. Of alleen maar één aflevering en verder niet.
Nee.
Want ik vond het ook niet leuk.
Nee?
Ik heb er dus ook niet mijn best voor gedaan om veel in series te zitten. Want die series waar ik toen voor werd gevraagd, dat waren series als Goede Tijden, Slechte Tijden, weet ik veel wat.
Oh ja.
En ik vond Medisch Centrum West eigenlijk een beetje op de rand. Want dat is natuurlijk ook een soap.
Ja, precies.
Een ziekenhuissoap geheten. Ja. En ik vond het meer dan genoeg. En ik vond op het theater, in het theater of gewoon voor echte mensen staan, of voor echte kinderen, wat ik nog later ben gaan doen, vond ik eigenlijk
precies
10 keer leuker.
Ja, ja.
En dat is dan weer, heeft een beetje te maken met mijn verleden als schoolmeester. Ik heb ook nog 5 jaar voor de klas gestaan in de 70e jaren. En ik vind het hartstikke leuk om voor kinderen te werken enzovoort. Dus vandaar die verhalen en gewoon alleen maar één leuk verhaaltje vertellen van een half uur, drie kwartier. Fantastisch.
Ja. Hey, maar nog heel eventjes om terug te komen op die series van destijds. Nou, je zegt net van, nou ja, eigenlijk vond ik het ook niet zo leuk, hè, al die series. Maar heeft het ook niet te maken met typecasting?
Voor een heel groot stuk.
Ja.
Ja, maar dat is dus dat wereldje van acteurs. Op het moment dat je dus in het wereldje zit van de goede tijden, slechte tijden. Alleen de hele goede acteurs, die krijgen andere rollen. Maar dat zijn er niet zoveel.
Nee.
Het gros blijft echt allemaal in die sferen hangen.
Mm-hmm.
En verder wil ik niks afdoen aan de films die er dan gemaakt worden.
Mm-hmm.
Maar... daar wou ik niet in zitten. Ik bedoel, ik kan er nog steeds niet naar kijken, dat soort series. Het is leuk verdienen. Dat is dan heel fijn.
Ja.
Maar, en je bent bezig als acteur, maar meer kan ik er niet van zeggen. Mijn hart lag er niet, om het maar zo te zeggen.
Het ligt meer
en wel
bij
als
toneel.
Ik in het theater zelf. En dan heb je toch films en films. Of series en series enzovoort enzovoort. En dat is verdomme moeilijk om daartussen te komen. En ook nu weer, want ik ben nu voor deze rol gevraagd. En dan kan je het ook weer over typecasting hebben. Van Tolk van Java, een bruine man. Nou ja, dan gaat mijn kleurtje weer een rol spelen.
Ja.
En afgezien van het feit dat ik dus ook wel gehoord heb en gemerkt en gevoeld heb zelf, dat het me goed afging, tenslotte. Maar als 71-jarige, wat ik dus nu ben, de laatste keer dat ik in het theater stond op deze manier, want dan heb ik het niet over verhalen vertellen, want dan sta je gewoon in een gymzaaltje.
Mm-hmm.
Maar in het theater, dat is echt 20, 25 jaar geleden, misschien wel de vorige eeuw. Dus,
zo
lang geleden.
Zo, dus een hele tijd terug.
Dus dat was dus mijn confrontatie als persoon ook nog eens een keer.
Dus. Daar gaan we het straks verder over hebben. We gaan naar je playlist. Ja, waar gaan we zo
we
naar
gaan
luisteren?
We gaan nu naar voormalig Belgisch Congo. Oftewel gewoon ook Congo. Zaïre heet het dan nu. Kinshasa. En een van de grote muzikale helden was daar ene Franco. Een fantastische gitarist en zanger. Die een enorme band had. Ik herinner me een concert heel lang geleden in de Melkweg. Hij ging door tot de uur of 3, 4... Echt van 11 uur 's avonds. En hij speelt hier samen met een Ferruzzi, een accordeonist die heel veel naar musettes uit Frankrijk heeft geluisterd. Luister maar, ik vind het hele mooie muziek namelijk. Thank you.
Martijn, je vertelde net dat het ruim 20 jaar geleden was dat je op het toneel hebt gestaan. Wat heb je in de tussentijd gedaan?
Heel veel verhalen verteld natuurlijk.
Mm-hmm.
Voor, nou, waar ik het al over had, voor kleuters. Maar ook alles wat ertussen zit, tussen de pubers van 15, 16.
Daar heb en ik heb ook je ook luisterboeken gestaan. Bijvoorbeeld ingesproken?
Nee. Oh, ben ik wel eens voor gevraagd. Maar
ja.
Mijn stem schijnt weer zo specifiek te zijn dat een luisterboek. Maar ja, misschien bij deze. Dat als iemand een mooi boek heeft, dat ik dan denk van er was eens.
Ja,
enzovoort.
Precies.
Zoiets.
Mm-hmm.
Nee, mijn luisterboeken niet. En ik heb heel veel dus reclames gemaakt. Maar ik weet bij God niet meer. Want meestal als ik een voice-over doe, dan. Als ik buiten sta, anderhalf uur later, dan ben ik al vergeten waar het allemaal over ging. Want je leest alles op en je doet het met een stemmetje.
Oh,
en soms
okay.
Moet dat stemmetje gewoon alleen maar zoals je het nu hoort.
Mm-hmm.
Deze stem. En
ja.
Dan heel fijn praten van de Peugeot 404 is de beste auto die er is. Ik zeg u, de beste.
Iedereen dat het de beste auto is.
Ja, precies. Dus bij deze, Peugeot, uh-huh. Niet vergeten. Nou, goed, dit is de stemmetjes. En dan heb je...
En Cool Best.
Cool Best heb ik ook gedaan. Die is nu op de televisie, geloof ik. Of op internet, ik weet het niet. Maar goed, en het belachelijke is, moet ik er dus eigenlijk bij zeggen. Als 71-jarige ben ik dus ook AOW-trekker. En omdat ik dus geen pensioen heb opgebouwd, omdat ik altijd zelfstandig was, zoals het dan gaat, dan krijg je dus alleen AOW. En we zijn getrouwd, Ansi en ik, mijn vrouw en ik. En dan krijg je met z'n tweeën net 1500. Oftewel 750 pp. En als ik dus een voice-over doe, verdien ik meer als ik in een maand verdien met mijn AOW. Zo.
Zo. Nou, dan
denk
maar meer
denk
van die,
daar
dat
maar
soort klusjes.
Over, precies, maar dat soort klusjes heb je dus niet voor het oprapen.
Nee.
Dat krijg je.
Mm-hmm.
En ik schijn nu toch ook dat het een compliment is. als ouder wordende man, namelijk dat mijn stem te oud is.
Oh, oké. Okay.
Dan weten we dat. Ja, ik ben niet zo'n leuke jonge god die zegt van... Nee. Van lekker.
Ja. Maar heb je nog ambities als 71-jarige man?
De ambitie is gewoon van het brengt poen op. Dat is één ambitie. En de andere is gewoon van, ja, ik kan het nog steeds. Dus waarom zou ik het niet doen? En daar hoort dan ook bij, nu maak ik meteen de stap naar zelf muziek maken. Dat ik ook nog steeds, ik zit in 2-3 bandjes. Soms wel, soms niet in de ene band. Maar goed, 2-3 dus. Mm-hmm. En met één bandje, Down by the Jetty, maken we dus heel veel muziek. Die gebaseerd is op oude R&B. Namelijk heel veel muziek van Dr. Feelgood. Voor wie het nog kent of wie het zegt. Een Londense groep uit de 70er jaren. En die maakte dus eigen muziek met een soort harde punk. Maar ook gebaseerd op rock'n'roll en soms ook bluesy. Dus een beetje die sfeer. Dus het is als bassist, wat ik dus ben, moet je vrij rechte strepen trekken onder die muziek en heel... Maar ik hou ook wel van improvisaties. Maar dan geïmproviseerde muziek, dan zit je dus veel meer in de blues. Maar dan moet je verdomde goed luisteren. Wil je dat goed kunnen doen? Want je moet ook strak zijn tegelijkertijd. En met je drummer. En dat gaat voor. Dat is het verhaal van de muzikanten. En de muzikanten die nu luisteren, die beseffen ook wel van... ja. Een band is pas goed als de ritmesectie goed is. Namelijk de drummer en de bassist.
Ja,
die moeten heel goed naar elkaar luisteren. Uh-huh. En ook nog eens een keer de zanger volgen en de leadgitarist. En wie er nog verder in het bandje zit. Nou, van die dingen. Dus hoe kwam ik daar nu bij? Ja, ook
over
ambities. Dat doe ik ook. Maar ja, het is net als met acteren en muzikanten, acteurs en muzikanten. 80-90% van de acteurs en muzikanten in Nederland hebben geen werk.
Nee,
die hebben moeten het echt hebben van hier en daar iets doen en af en toe een klusje. En als je als muzikant werkt, dan kan je dus in een café spelen. En dan verdien je 60 tot 80 of 150. Als het een heel groot lopend, goed lopende tent is. En that's it.
Want hoe heb jij dat dan al die jaren gedaan? Heb je zelf auditie gedaan of ben je gevraagd?
Gevraagd.
Mm-hmm.
En zelf natuurlijk moet je af en toe aan de telefoon liggen. Maar ik denk nu als acteur, misschien moet ik wel iemand hebben die het voor mij doet.
Een agent.
Een agent, zoals het dan heel chic heet. Maar die vraagt meteen 10% minstens.
Dan krijg je
dat weer. Dus dat betekent dus ook dat je goed in de markt ligt. Maar ik heb alleen maar één stuk waar ik nu op kan terugvallen.
Mm-hmm.
Dus dat weet ik niet. Maar dat ligt nog in de toekomst. Daar kan ik niet zoveel van zeggen.
Hey, en in 2009 heb je volgens mij 2009 heb je in De Punt gespeeld.
Ja.
Heb je misschien nog ooit de ambitie om weer in een film te spelen?
Oh ja, die heb ik wel. Ja. Maar ik weet ook dat ik af en toe een beetje moeite heb met camera's en zo'n ploeg van 6-7 jongens die om je heen staan met booms en dit en dat kleren, haartjes goed doen en een regisseur die ook dingen roept. Maar je moet vooral een regisseur hebben.
Natuurlijk totaal anders dan theater.
Er zijn overeenkomsten. De regisseur van het theater en de regisseur van de film, die moet namelijk een soort overal blik hebben.
Mm-hmm.
En overal de punt, maar vooral vind ik met zijn acteurs of actrices om kunnen gaan. En die kunnen steunen. En vooral acteurs en actrices, ik ken mezelf ook, de onzekerheid wegnemen. Namelijk wat je doet is alleen maar goed. Wees jezelf, bla 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 bla. Mm-hmm. En dan ben je goed. Want er is soms het verwijt van goede acteurs, maar die speelt altijd zichzelf.
Hmm.
Dat vind ik dus een compliment. Dan ben je heel goed bezig. Wordt misschien ook veel gevraagd voor hetzelfde soort rollen. Maar geloofwaardig is het wachtwoord in filmspelen. En ik moet ook nog even zeggen, als we het over De Punt hebben, even over het Molukker zijn, dat het eindelijk de eerste speelfilm was die uit de point of view of uit het blik van een Molukker is gemaakt. En niet vanuit witte mensen die toevallig dus ook in die trein zaten. Of minder toevallig, weet ik veel wat. namelijk van wat dreef die jongens om die trein te kapen? Daar gaat het mij om. En daarom vond ik die film dus ook belangrijk. En ben ik ook verschrikkelijk blij dat ik daar een klein rolletje in heb gehad. Mm-hmm. Als dokter. En that's it.
Ja.
En voor de rest, voor mezelf spelen in films. Ik zou het wel willen. Maar dat is dus even ongewis in de toekomst kijken. Ja. Maar, ik kijk naar de klok. We moeten naar een muziekje toe.
Is dat zo?
Ja, vast wel.
Nou, we hebben nog 1 minuut.
We hebben nog 1 minuut. En dan... ja, dan gaan we het. Dan slaan we. Nee, we blijven bij die Phase 2 Pengroove, namelijk een steelband uit Trinidad. Mm-hmm. En daar zit een zootje energie achter. En als je die titel hoort, dan snap je ook meteen waarom. Ik mag graag slijmen met dames. En de titel van dit nummer is Woman is Boss. En het is in 1989 opgenomen met 2 microfoontjes voor de kenners. Namelijk, want een steel band orkest, wat je dus nu op de achtergrond al hoort, daar zitten minstens 40, 50 man in en vrouw. Net als in een echt symfonieorkest. Luister maar. Woman is Boss.
Ja, Martijn, het uur vliegt voorbij.
Ja, want het muziekje gaat natuurlijk nog minstens 5 minuten door. Maar daar hebben we geen tijd meer voor.
En daar hebben we geen tijd meer voor. Nee, precies. nou, je gaf net al aan, nou, je bent gepensioneerd. Ik weet dat je ook grootvader bent.
Mm-hmm.
En ik heb ook ergens gelezen dat je dat misschien wel het moeilijkste beroep vindt.
Waar heb je dat dan weer gelezen? Dat is heel intiem is dit. Het moeilijkste beroep. Nou, het is geen beroep. Het is een zijn. Het is to be or not to be.
Ja?
Grandfather.
Vertel.
Nee, het is
je hebt één of meerdere kleinkinderen.
Ik heb 2 echte kleinkinderen. Uh-huh. Qua bloedbanden van mijn zoon. Die dus ook een Apitulij is. En die kinderen heten dus ook Apitulij. Kan je dat weer? En het is een meisje van 9, die wordt 10 over 2 maanden. En een jongetje van 12. En zijn ze alweer, want dat heb je. Als je 71 bent, is dat voor kleinkinderen is dat een hele keurige leeftijd. Mm-hmm. Eigenlijk. Maar goed, ik kan er eigenlijk niet zoveel van zeggen. Dit is heel veel genieten en leuke dingen doen. En lekkere hapjes eten. En ook
voorlezen.
Voorlezen, dat valt op het ogenblik wel mee. Want voorlezen, dat is niet meer desmiddags als de kinderen van school worden gehaald. Door opa en oma, als die er ook bij is. Mm-hmm. Oh ja, dat moet ik dus ook nog zeggen. Ik heb ook nog 2, noemen we dat, cadeaukinderen van mijn vrouw.
Bonus kleinkinderen.
Bonus eens kleinkinderen. Ja, geef er een naam aan. En maar die wonen helemaal in Amerika onder Seattle. Helemaal aan de, moet ik het goed zeggen, de westkust van Amerika. Okay. Vlak onder Canada, onder Vancouver. Dus, en die zie ik alleen maar via de computer.
Gewoon skypen.
Skypen of af en toe een beeldje. En dat is natuurlijk heel anders. Dat is niet te vergelijken met live als de kinderen van mijn zoon. Dus ja, het is een fijn statement hoor.
Hey Martijn.
Een mooi beroep, opa.
Ja, het is 9:05.
Juist.
Wil jij tot slot nog iets zeggen tegen de luisteraars, tegen Radio Oras?
Ik zou het niet weten. Een hele vervelende moraal, wat ik toch wel kwijt wil hier op Radio Oras, is namelijk dat ik wel Molukkers in de zaal heb gezien, maar veel te weinig. Want ik denk dat het verhaal van de knillers is identiek aan het verhaal van de jongens die ook voor Oranje hebben gevochten, enzovoort, enzovoort. Tolk van Java. Tolk van Java, dat is Java en dat is niet Ambon of Zaporoa of weet ik veel wat. Dus dat wil ik even kwijt en voor de rest doe ik gewoon. En ik ben, wat wil ik ook bij vertellen, ondanks die Molukse naam, ben ik geboren en getogen Amsterdammer.
Zo is het, in Amsterdam en hart en nieren.
Hart en nieren, je zegt het mevrouw.
Nou, ik wil je heel erg hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Ik heb hier nog een paar tips.
Kijk.
Even kijken. Ja, de soloshow van Joshua Timisela, Mijn Oom uit Ambon. In maart zijn er een aantal voorstellingen. En wel op 1 maart in Almelo. Vrijdag 6 maart in Nistelrode. Dat is in het zuiden van het land. En dan zaterdag 7 maart in Nijmegen. Volgens mij ligt dat weer boven Nistelrode. En dan hebben we het Indisch Herinneringscentrum. Dat organiseert in samenwerking met het 4 en 5 mei comité Amsterdam Zuidoost en de Openbare Bibliotheek Amsterdam op 7 maart de 9e Indië-lezing in het Oba Theater. En het thema is vrouwelijke stemmen en perspectieven tijdens de koloniale periode in Indonesië. En dan Pakhuis de Zwijger en Comité 21 maart organiseren van 16 tot en met 20 maart de tweede editie van de jaarlijkse Week tegen Racisme. Een festival in aanloop naar de landelijke demonstratie tegen racisme. Wil je meer info? Check dan even op de website van dezwijger.nl. Martijn, is er eigenlijk nog een reprise van de Tolk van Java?
Bij de acteurs is dat een hele stille droom, maar verdomde stil. Want wie gaat daar in godsnaam over? Dat zijn volgens mij dus allemaal veel hotemetoten. Wil ik ook niet voor de kop stoten. Mm. Laten de hotemetoten dit stuk nemen, want het was altijd zo goed als uitverkocht. En men was super enthousiast. En ik denk dat het stuk meer betekent dan men zich realiseert. Maar het zij zo, soeda, zeggen we dan maar.
Nou ja, fingers crossed, hè?
Ja, zoiets.
Oké. Nou, techniek was in handen van Edmund Vrede. Samenstelling en presentatie Jacqueline Vorst. En mijn naam is Jane Ayal. En Radio Oras is volgende week zondag weer on air met het programma Bangsamet. Ik zou zeggen, tot Oras. Amato.